komt allen tezamen. Even kijken, staat die aan? Ja, komt allen tezamen. Dat is inderdaad het thema van deze avond. Dat is je inmiddels denk ik niet ontgaan. Je hebt het dan allerlei toonaarden voorbij horen komen. En inderdaad, wat Jetteke net in de opening zei, ook wel een beetje een uitdagend thema. Komt allen tezamen en dat roepen we dan bij een kerst 2020, waarbij onze minister-president Mark Rutte ons juist oproept om deze kerst niet samen te komen. Gelukkig zijn we hier vanavond nog met een paar mensen bij elkaar en helemaal gelukkig mogen we vanavond livestream aanbieden. We zijn geweldig blij dat we, dat er wellicht honderden mensen meekijken. Welkom, fijn dat je er op deze manier toch bij betrokken kunt zijn. En misschien moeten we voor dit jaar dan de tekst van dit klassieke kerstlied dan een klein beetje aanpassen. Streamt allen tezamen, jubelend van vreugde. Dan kunnen we toch nog met elkaar die vreugde beleven. Alleen als je even goed kijkt naar de tekst van dit lied, dan is de uitnodiging, komt allen tezamen, niet zozeer een uitnodiging om naar een kerstdienst of een kerstnachtdienst te komen, maar het is een uitnodiging om met elkaar naar Bethlehem te komen. Je hebt het lied al een paar keer voorbij horen komen, maar voor het geval je de tekst nog steeds ontgaan is. Het gaat als volgt. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde, kom nu, o kom nu, naar Bethlehem. En ik wil je voor vanavond uitnodigen om in gedachten inderdaad even van hier vanuit de heemgaard of vanuit thuis, vanuit de huiskamer, op weg te gaan naar Bethlehem en aan te schuiven bij die kribbe of de voerbak, maar net welke vertaling je gebruikt, bij die voerbak daar in de stal van Bethlehem. En laten we om te beginnen maar eens lezen wat daar gebeurde. We lezen dat in Lucas 2 vanaf vers 6. Terwijl Jozef en Maria daar waren, brak de dag van haar bevalling aan. En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. Maar de engel zei tegen hen, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. En dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt. En dan lezen we verder in vers 16. De herders gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. En allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. Tot zover het verslag van de geboorte van Jezus. Eigenlijk een heel sober verslag en daarna het bezoek van de herders, zeg maar de eerste kraamvisite bij het pasgeboren kind Jezus. Ik weet niet of het in die tijd ook al de gewoonte was, maar in onze tijd en in onze cultuur is het in ieder geval de gewoonte dat als er een kindje wordt geboren, wat ga je dan doen als ouders? Dan ga je een geboortekaartje versturen. Ik ben zelf vader van 5 kinderen, dus ik heb het 5 keer meegemaakt dat je van tevoren al gaat nadenken over wat voor soort geboortekaartje moet het worden. En dan de tekst, je wil natuurlijk zo origineel mogelijk zijn, dat kost wat hoofdbrekens om een leuke tekst te bedenken. Om dan maar niet te spreken over de vele discussies over de naam van het kindje dat nog geboren moet worden. En dan is daar eindelijk dan het geboortekaartje. Nou, rondom de geboorte van Jezus lezen we niets over een geboortekaartje. Ik denk dat Jozef en Maria ook wel een paar andere dingen aan hun hoofd hadden. Dus we lezen in de Bijbel niets over een geboortekaartje. Maar heel opvallend, weet je dat er in de Bijbel een tekst staat die eigenlijk gewoon een kant-en-klare en nog originele tekst ook is die je zo op het geboortekaartje van Jezus zou kunnen zetten. Inclusief niet één, maar vier heel bijzondere namen. En het is helemaal bijzonder als je bedenkt dat de tekst voor dat geboortekaartje maar liefst 700 jaar voordat Jezus werd geboren al was geschreven. Dan moet je wel een profeet zijn om dat te kunnen. En inderdaad, ik heb het over woorden van de profeet Jesaja die een tekst schreef helemaal kant en klaar voor een geboortekaartje. En op de voorkant van het geboortekaartje lezen we dan dit. Daar komt hij aan. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, de heerschappij rust op zijn schouders. Nou, als je even goed naar die tekst kijkt, dan kom je denk ik al heel snel tot de ontdekking, dit is niet zomaar even een tekst, een aankondiging. Nee, dit is een tekst voor een geboortekaartje met diepte, met inhoud. Als je goed kijkt, zitten er eigenlijk drie lagen in, drie verschillende boodschappen. Het gaat over een kind, het gaat over een zoon en het gaat over iemand die de heerschappij op zijn schouders draagt. Het gaat dus over een koning, over een vredevorst. En zo wil ik er graag vanavond met jullie naar kijken. Over het kind in de kribbe, maar ook over de zoon aan het kruis en uiteindelijk over de vredevorst die gaat komen. Dus we gaan een soort reis maken door de tijd. En we beginnen hier in Bethlehem en we eindigen straks daar. En je hebt je misschien al afgevraagd, waar gaat het over? Dat ga ik je straks uitleggen. Maar even terug naar het geboortekaartje. En dan die eerste zin over een kind dat ons is geboren. Nou, op zich is het natuurlijk sowieso al heel bijzonder als er een kind wordt geboren. Ieder kind is bijzonder, ieder kind is uniek, zeker als het je eigen kind is. Oké. Tegelijkertijd is het natuurlijk niet zo heel bijzonder als er ergens een kind wordt geboren. Ik heb het even uitgezocht. Weet je dat er wereldwijd iedere seconde 4,3 baby's worden geboren? Dat zijn 260 baby's per minuut. Dat zijn 5200 baby's per preek van 20 minuten. Dat zijn 375.000 baby's per dag. Dat zijn 137 miljoen baby's per jaar wereldwijd. Dus zo bijzonder is het toch niet dat er een kind wordt geboren. Maar wat maakt nou toch de geboorte van dat kind van Bethlehem, van Jezus, waar we vanavond zo over zingen, wat maakt deze geboorte nou zo bijzonder dat inmiddels al ruim 2000 jaar, ieder jaar opnieuw, miljoenen mensen wereldwijd bij elkaar komen, alleen dit jaar dan even anders, maar toch wereldwijd bij elkaar komen om deze geboorte te vieren. Wat maakt dit kind zo bijzonder? Laten we het kaartje eens even omdraaien. Dan gaan we kijken naar die vier namen die Jesaja 700 jaar geleden ook al kon noemen. Vier namen. Deze namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader en vredevorst. Nou, dat zijn toch niet de alledaagse namen die je op een gemiddeld geboortekaartje tegenkomt. Dan moet ik er ook gelijk bij zeggen, deze vier namen, het gaat hier nog niet om de roepnaam van het pasgeboren kind. Die naam kennen we allemaal, dat is zijn naam Jezus. Die naam die werd door een engel gegeven, we lezen dat in Matthäus 1 vers 21. De engel die tegen Jozef zei, geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Nou, die naam Jezus, of op zijn Hebreeuws Yeshua, dat is natuurlijk op zich al een heel bijzondere naam. Weet je wat deze naam letterlijk betekent? Redder, bevrijder. Dit kind waar we vanavond over zingen, wiens geboorte we vandaag en de komende dagen vieren, heeft de naam Jezus. En hij is gekomen om het volk, om mensen te bevrijden van hun zonden. Dus deze naam op zich zegt al heel veel over hoe bijzonder dit kind dat geboren is, daar in Bethlehem is. Maar dan die vier namen die Jesaja in een soort profetisch vergezicht geeft aan dit kind. En dan zal het duidelijk worden dat het echt een bijzonder kind dat geboren is. Want elk van deze vier namen, die zeggen iets over wie Jezus is en wat hij voor ons wil betekenen. Mag ik er heel kort even op ingaan? De eerste bijzondere naam van Jezus is een wonderbare raadsman. Ik vind het eigenlijk in het Engels nog veel mooier klinken. The Wonderful Counselor. Jezus, hij is onze counselor. Hij is degene die ons wil counselen, die ons wil leiden, die ons wil coachen, die ons de weg door het leven wil wijzen. Dat is waar Jezus voor gekomen is en dat is waarom het zo belangrijk is dat je leeft met Jezus, want dan heb je iemand die je de weg wijst als je zelf de weg bent kwijtgeraakt, die je helpt om, als er misschien een knoop in je ziel zit, om die eruit te kunnen halen. Jezus is degene die je met raad en daad terzijde wil staan. Dat zou je misschien wel niet zeggen als je kijkt naar die kribbe van Bethlehem, naar dat pasgeboren kind, maar dit is wie Jezus is. Hij is een wonderbare raadsman, een counselor van hemels niveau. En dan de tweede naam die hier wordt gegeven aan Jezus. Hij is een goddelijke held. En ik moet je zeggen, als ik dat zo zie en dan denk ik, ja, Jezus, hij is mijn goddelijke held, dan voel ik trots in mijn hart. Als jij mij zou vragen, wie is nou echt jouw held? Dan zeg ik gelijk, dat is Jezus. Natuurlijk, we hebben allemaal onze helden of misschien wel onze idolen. Mensen tegen wie we opkijken, mensen op wie we misschien ook wel een beetje willen lijken. Maar Jezus, hij is van een heel ander niveau. Hij is onze goddelijke held. Een andere profeet uit het Oude Testament, Zefanja, die zegt op een dag dit: de Heer je God zal in je midden zijn, hij is de held die je bevrijdt. En hij is hier, Jezus, de held, de goddelijke held die ons bevrijdt, die ons kracht geeft, als we ons soms zo zwak voelen, die ons moed geeft, als we soms zo bang zijn, die ons beschermt, als we soms zo kwetsbaar zijn, en die ons draagt, als we zelf de weg niet meer kunnen gaan. Hij is onze goddelijke held. En dan de derde naam die Jesaja hier 700 jaar van tevoren al aan Jezus geeft. Hij is de eeuwige vader. En dat is misschien wel een beetje een vreemde gedachte. Hoe kan een kind, hoe kan een zoon, hoe kan die nou tegelijkertijd een eeuwige vader zijn? Nou, is op zich niet zo gek, want zoals ik hier sta, ik ben een zoon van mijn vader, maar ik ben ook vader van mijn zoon en van mijn dochter die daar vooraan zit. Dus je kunt zoon, je kunt kind en je kunt vader tegelijk zijn. Maar bij Jezus gaat het dan wel een grote stap verder. Als Jezus hier op aarde is en hij vertelt aan de mensen wie hij is, en dan zegt hij op een gegeven moment, dan heeft hij het over zijn vader in de hemel, God onze Heer, dan zegt hij, ik en de vader, wij zijn één. Zij zijn zo één dat ze eigenlijk dezelfde zijn. Dat klinkt als een geheim en dat is het eigenlijk ook. Maar de Vader en de Zoon, ze zijn samen met de Heilige Geest, met z'n drieën. Ze zijn de drie enige God. En Jezus zegt, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Weet je wat het wonder van de geboorte van dat kind van Bethlehem is? God wordt mens. God de Vader komt in de Zoon, in het kind, naar ons toe en komt onder ons wonen. En zo kan de Zoon tegelijkertijd ook onze eeuwige vader zijn. En dan de vierde naam die hier wordt gegeven. Hij is de vredevorst. Dit betekent voor het hier en nu dat Jezus, hij wil in ons wonen. Hij wil relatie met ons hebben. En hij wil ons leven vullen met vrede. Nou, dat moet je toch als kerstmuziek in de oren klinken. In een tijd waarin de vrede zo ver te zoeken is. Waarin er zoveel chaos en zoveel onrust is en zoveel angst is. Mensen, we smachten met elkaar naar vrede. Jezus, hij is gekomen. Hij is de vredevorst. Hij wil ons leven, ons denken, ons hart vervullen met vrede. Maar het gaat nog verder. Vredevorst, dat zegt ook iets over dat nog komen gaat. Daar kom ik straks op terug. Maar even terug naar de voorkant van dat geboortekaartje. Een kind is ons geboren. Dat is dus in Bethlehem gebeurd. Maar dan de volgende laag in deze tekst. Een zoon is ons gegeven. Wordt dat er nou bijgezet om alleen maar duidelijk te maken dat het kind dat geboren is niet een meisje, maar dus een jongen is? Nou, dat was volgens mij al wel duidelijk. Nee, hier zit een veel diepere boodschap in. En ik wil graag even van plaats verwisselen, want ik wil vanuit deze situatie, vanuit deze plek bij de kribbe, ik wil gaan naar het kruis. Het kruis wat we hier staan, zo mooi uitgelicht, het is leeg, maar er was een dag dat Jezus, dat pasgeboren kind, 33 jaar later. 10 kilometer verderop. In Jeruzalem. Aan een kruis werd gespijkerd. En dan niet als een mislukt ideaal of zo. Een vrijheidsstrijder die aan een kruis eindigde. Nee, hij eindigde aan het kruis. En ik kan het je zo sterk vertellen. Weet je dat het al, toen Jezus hier in die voerbak werd neergelegd, werd geboren. Dat het vanaf dat begin, al van daarvoor zelfs, de bedoeling was dat Jezus uiteindelijk hier, 33 jaar later, aan het kruis zou komen te sterven. Een kind is ons geboren, gaat over Bethlehem. Een zoon is ons gegeven, dat gaat over Goede Vrijdag. Dat gaat over die dag dat Jezus voor ons aan het kruis ging. De zoon aan het kruis. En wat lezen we erover? Wat zegt hij daar zelf over in Johannes 3, vers 16? Waarom moest dat gebeuren? Die hele bekende tekst. En waarom zouden we op deze kerstavond niet opnieuw willen lezen? Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. God heeft zijn zoon gegeven om aan het kruis gespijkerd te worden. En waarom deed hij dat? Omdat hij zoveel van ons allemaal, maar ook heel persoonlijk zoveel van jou houdt. Hij wil niet dat iemand verloren gaat. En als we geloven in de Heer Jezus, en ik wil ook deze kerstavond hier in de zaal, maar ook de mensen thuis, ik wil je oproepen om te gaan geloven in de Heer Jezus. En niet alleen in het kerstkind. Weet je wat me elk jaar weer opvalt? Als het kerst is, dan zijn alle kerken, behalve in 2020, maar er zijn alle kerken wereldwijd bomvol. Maar dan vraag ik me heel vaak op Goede Vrijdag af, waar zijn al die mensen die er op kerstavond wel waren? Waarom zijn ze er vanavond niet? Kerst is heel belangrijk, maar Goede Vrijdag, die dag dat Jezus stierf, is uiteindelijk nog veel belangrijker. Want daar kwam Jezus voor. Al zo lief had God deze wereld dat hij zijn zoon heeft gegeven. Hij is de redder. Hij is de bevrijder van al onze zonden. Dat is de betekenis van zijn naam. En door wat hij gedaan heeft, brengt hij ons weer terug bij het vaderhart van God. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Laten we nog één keer naar dat geboortekaartje gaan. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En dan die derde laag, de derde boodschap van dit geboortekaartje. De heerschappij rust op zijn schouders. En dan lees ik nog even door, want in het volgende vers wordt dat nog even wat verder uitgewerkt. Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. We denken vanavond na over het kind in de kribbe. Over de zoon aan het kruis. En we denken vanavond ook na over de vredevorst die komt. En daarmee kom ik bij de derde boodschap van deze kerstavond. Je hebt je misschien wel afgevraagd, waar gaat dit over? Een touwladder. Dit is de verbinding tussen hemel en aarde. En wat we hiermee duidelijk willen maken vanavond. Zoals er 2000 jaar geleden een nacht was dat Jezus naar deze wereld kwam. Hij werd geboren als een hulpeloos kind, kwetsbaar en klein in de kribbe. Om uiteindelijk aan het kruis te sterven. Maar na zijn dood is hij na 3 dagen opgestaan. En hij is teruggegaan naar de Vader in de hemel. En hij heeft een geweldige belofte gegeven. Maar op een dag kom ik terug. Op een dag zal de hemel opengaan. En wat er dan zal gaan gebeuren, dan zal die derde laag van dat geboortekaartje, dat zal dan werkelijkheid gaan worden. Dan zal de heerschappij op zijn schouders gaan rusten. En dan zal er geen einde komen aan de vrede die hij brengt. Dan zal hij de wereldwijde vredevorst worden. En als ik om me heen kijk, en het is een boodschap die je mij de laatste tijd heel vaak hoort brengen. Niet alleen op de Bijbelstudieavonden over openbaring, maar ook hier op het podium. Omdat ik het geloof met mijn hele hart. Ik geloof dat die dag, dat de belofte van Jezus, dat hij terug zal komen, misschien wel heel spoedig aanstaande is. Misschien in het jaar dat voor ons ligt, of misschien dat het langer duurt, niemand weet de dag, niemand weet het uur. Maar we weten wel dit, Jezus heeft beloofd, op een dag kom ik terug, dan zal de hemel opnieuw opengaan. En dan zal hij vrede brengen op aarde. Dan zal dat lied van de engelen, vrede op aarde in de mensen welbehagen, zal werkelijkheid gaan worden. En daar mogen we deze kerst naar uitzien. We kijken terug, vol aanbidding. Kom, laten wij aanbidden voor het kind in de kribbe. We staan stil, vol verwondering, bij het kruis, om wat hij voor ons gedaan heeft. En vanavond laten we afsluiten met deze woorden uit Openbaring 22. Hij die van deze dingen getuigt, dat is Jezus zelf, zegt, ja, ik kom spoedig. En hoe reageren wij daar vanavond op? Amen, kom, Heer Jezus. En tot die tijd spreekt Jezus deze woorden over ons leven uit. De genade van onze Heer Jezus. Zij met u allen, voor elke dag. Amen.